Ik kunt gaan zitten. Ik heb zojuist wat gesproken met broeder Harold, de voorzitter van de samenkomst, en ontdekte dat hij een zendeling is. En we hebben bepaalde dingen gemeen. Hij gaat nu terug naar de Goudkust, Afrika, en ik heb de bedoeling daar dit jaar te zijn. Wij proberen eens iets samen te krijgen in verband met het bezoeken van de Goudkust nadat ik van Zuid-Afrika kom. Een van de grootste samenkomsten die wij in mijn tijd hadden was, naar ik denk, in Zuid-Afrika, toen wij zagen dat in één keer 30.000 inwoningen in Christus ontvingen. Men vroeg hun afgoden te breken op de grond indien zij het echt meenden. En zij braken hun afgoden. En het was alsof er een stofstorm opstak en ze aanvaarden Christus als hun redder. In één samenkomst. Ze hadden goede nazorg daar, zodat zij hen vingen. Maar de grootste altaaroproep die ik me kan herinneren, die de Heer ons gaf, was ginds in India, waarbij er bij benadering 500.000 in één samenkomst hadden. En daar zouden wij het gewoon niet kunnen schatten. Gewoon zo ver als u maar kon zien, was gewoon overal. En zij allen accepteerden Christus als hun redder. Maar er was geen enkele nazorg. Daarom nemen natuurlijk de Shiiten hun deel, de Giants nemen de hunne enzovoort. En ik denk dat de meesten van hen teruggingen. Bij het zien van iets dat de Heere doet en daar voortbrengt. Mijn bediening die de Heere mij gaf, is niet al te krachtig in Amerika. Alleen bij de Pinkstermensen. De meeste Amerikaanse kerken zijn zeer intellectueel. En ze geloven een geloofsbelijdenis. En daar blijven ze bij. U kunt hen daar niet van afbrengen. Maar wanneer u een inboorling brengt en hem iets probeert te zeggen over een geloofsbelijdenis, hij weet zelf niet wat zijn rechter of linkerhand is. Welk nut heeft het om hem een traktaat te geven? Hij moet iets zien. En als hij iets ziet, dan is hij overtuigd. Hij ziet zijn toverdokter opstaan en het uitdagen. En hij ziet de Heilige Geest het precies daar verslaan. Ja, dat toont daaraan wie God is en dat maakt het vast. Ik ben zo blij broeder Harold te ontmoeten. Ik sprak net over de inboorlingen van Afrika. Hij sprak over het ondersteunen van broeder T.L. Osborne's samenkomsten. Velen van u kennen broeder Osborne, denk ik. Oh, hij is een dierbare dienstknecht van Christus. Broeder Osborne, hij is een van mijn boezemvrienden. En ik heb zeker een diepe bewondering voor broeder Osborne. Wat een zendeling. Ik geloof dat hij meer op de zendingsveld heeft gedaan dan ik weet van iemand anders op aarde vandaag. Dat is broeder Osborne. Een zeer zachte, fijne jongen. En ik houd zeker van broeder en zuster Osborne. Men zegt mij dat mama Arkwright vanavond in de samenkomst is. Verbergt u zich voor mij, mama Arkwright. Ik waardeer zeker uw fijne fruit. En geen wonder dat zij zo'n aardige kleine dame is. Zij komt uit dit deel van het land hier. Zij spreekt altijd over Grass Valley. Hoeveel kennen meneer en mevrouw Arkwright hier in Grass Valley? Wel, dat is fijn. Waar bent u, mama Arkwright? Ik heb u in zo'n lange tijd niet gezien. Daar is ze. Ja, zegen haar hart. Haar huis is mijn tweede thuis. Een wonderbare vrouw hier uit Grass Valley. En ze heeft altijd een last gehad voor deze mensen. En broeder Arkwright, als dit uw eerste avond hier is, ik bad buiten in de bossen vandaag toen u mijn vrouw en de anderen bezocht. Het spijt me dat ik niet aanwezig was om u te spreken en uw vriend te ontmoeten. Maar ik zal zeggen dat ik iets heb zien gebeuren onder uw mensen wat ik niet gezien heb in welke Amerikaanse stad ook. Ik heb christenen gezien die erkennen dat ze verkeerd waren ten opzichte van het woord van God en zien opstaan en om genade vragen. Ja, en dat klinkt voor mij alsof een opwekking hier zou kunnen doorbreken. Het zou wonderbaar zijn. Zoveel als ik rondom de wereld gepredikt heb, in het bijzonder in Amerika, heb ik voordien nooit groepen christenen gezien die opstonden en zeiden dat zij verkeerd waren als het woord naar voren gebracht werd om het woord te tonen. Niet alleen dat, maar predikers met hen. Nu, dat is oprechtheid. Ik houd daarvan. Zuster Arkwright, zij lieten u opstaan. Ik ga mijn vrouw in verlegen brengen. Zij is de meest verlegen persoon ter wereld. Maar ze zit hier vanavond. Schat, ik geloof dat je me dit betaald zult zetten, maar ik ga mijn vrouw vragen op te staan. De liefste vrouw in heel de wereld, voor mij. Mijn meisje, mijn dochter, mijn oudste dochter Rebecca. Nu schat, ik weet dat je zonverbrand bent, maar ik wil toch dat je opstaat. In orde, Rebecca. Dat is mijn dochter Rebecca. Dank u. Broeder Jewel Rose. Hoeveel kennen hem? Op een avond liet hij mijn vrouw op het podium komen waar ik was, nadat het race begonnen was. En ze leek flauw te vallen. Ze ontwijkt hem gewoon overal waar ze hem ziet. Ze gaat hem uit de weg, omdat ze bang is dat hij haar weer op het podium zou roepen. Ik zei haar, op een avond zal ik je laten opstaan en een ogenblik voor ons laten spreken. Ze zei, zet maar een emmer water klaar, want ik zal flauw vallen. Mijn vrouw is een zeer lieve persoon. Als het gezin Branham enige verdienste toekomt, laat het naar haar gaan. Zij is degene die tussen mij en het publiek staat. En al de dingen die juist zijn gedaan, heeft zij gedaan. Ik hoop dat elke jongeman, wanneer hij huwt, zo'n vrouw zal krijgen. En dat u even gelukkig samen zult leven als mijn vrouw en ik in deze 22 jaar die wij gehuwd zijn. Hij die een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden. Zoals Salomo zei, een goede vrouw is een juweel in de kroon van een man. Een onrechtvaardige vrouw is water in zijn bloed. En zijn bloedstroom is zijn leven. Dus een onrechtvaardige is het ergste wat hij kan krijgen. En een rechtvaardige is het beste wat hij buiten zijn redding kan krijgen. Als God een man iets beters zou kunnen gegeven kunnen hebben dan een vrouw, dan zou hij het hem gegeven hebben. Omdat God zijn kinderen slechts de goede dingen geeft en hij gaf hem een vrouw. En ik ben er dankbaar voor. En de vrouwen te zien toen, wel, ik moest nogal hakken gisteravond, want er is een schriftplaats over de wijze waarop deze Pinkstervrouwen zich kleden en hun haar dragen en zo. En u zegt, dat maakt geen enkel verschil. Dat doet het wel. Ik wil u iets vragen, broeder Harold hier, een zendeling. Te Durban, Zuid-Afrika, zaten vrouwen zo naakt dat ze in de wereld kwamen. Ze hadden geen draadkleren, slechts een kleine lap van 10 of 15 centimeter voor zich. En ze stonden daar gewoon zo naakt als ze waren en stonden op het terrein nadat dit grote, miraculeuze wonder op het podium was gebeurd. En in die groep was het dat bijna 10.000 Mohammedanen in één keer Christus aannamen in diezelfde samenkomst. En daar toen die vrouwen die daar met die mannen opstonden, accepteren Christus. En broeder Bosworth zei, broeder Branham, ik geloof dat u die oproep opnieuw behoort te doen. Ik geloof dat zij lichamelijke genezing bedoelen. En ik zei het voor 15 verschillende tolken. U weet dat. U moet noteren wat u gezegd hebt de tijd. Dat men u zegt, Jezus Christus de Zoon van God kwam om zondaars te redden. En deze zegt, blub, 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 doen. En deze, nik, 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 nik. En dat is Jezus Christus de Zoon van God. Weet u, vroeger hoorde ik mensen in tongen spreken en ik dacht, maar dat kan niet juist zijn. Maar de Bijbel zegt, er is geen geluid zonder betekenis. Het heeft een betekenis. Toen ik dat hoorde, sommige piepen als vogels, sommige chillen als kevers en alles. Maar het heeft een betekenis voor hen. Ieder geluid heeft een betekenis. En toen het weer was vertaald, zei ik, wel, laat dan nu degene die echt weten dat het niet lichamelijke genezing is, maar dat het is te aanvaarden van Christus als redder om naar de hemel te gaan, te geloven in de Zoon van God, om hem te accepteren als uw persoonlijke redder, hun afgoden op de grond breken. En ze wierpen ze neer. En ik zei, precies daar nu, heft uw handen omhoog naar die God en geef hem lof. Hij zal u de Heilige Geest geven. En terwijl zij op dat terrein stonden, zag ik vrouwen die spiernaakt waren. En zodra Christus hen trof, liepen zij van dat terrein weg met hun handen voor zich gevouwen. En toen u hen weer zag, hadden zij kleren aan. Nu als christen een naakte heiden zal doen beseffen dat het verkeerd is dat zij naakt is, kan ik niet begrijpen dat er dan vrouwen zijn die beweren christen te zijn en zich ieder jaar meer uitkleden. Er is ergens iets verkeerd. Ergens iets verkeerd. Een ruwe heidin die daar staat, die geboren is in deze wereld en nooit wist dat ze naakt was. Ze weet niet dat ze naakt is, maar laat Christus in haar tegenwoordigheid komen. Dan beseft zij dat zij naakt is. In zoverre dat ze probeert zichzelf te bedekken zoveel als ze kan, door haar armen te vouwen en weg te gaan. En 2 of 3 dagen later zult u haar opnieuw aantreffen en ze is gekleed. Nu, er is ergens iets verkeerd. En ik weet zeker dat het niet bij Christus is. Oh, ik denk dat het woord perfect is. Ik heb Abrahams reis gewoon lief, u niet. Ik ben er al lange tijd bij gebleven en ik hoop vanavond tot Jehovah Jireh te komen. Ik nam een tekst 3 of 4 avonden geleden en kwam er nooit toe. Maar toen ik een jaar thuis was, nam ik een onderwerp en predikte over Job. Bijna over een jaar was ik in het boek Job en elke zondag en woensdag over Job. En tenslotte kreeg ik het zover dat hij op de ashoop zat. En ik had hem daar ongeveer 3 of 4 weken. En een dierbare zuster die genoeg moed had om mij te schrijven, zei, broeder Brennan, wanneer haalt u ooit Job van die ashoop af? Wel, ik denk dat u zich afvraagt of ik met Abraham ooit zover kom dat hij Jehovah Jireh zal zien. Maar ik had een punt. Abraham of Job zat daar op de ashoop, terwijl Elihu sprak. God beproefde zijn heilige. Ik had alles naar voren gebracht tot ik tot deze plaats kwam waar ik het dodende schot zou kunnen lossen. En ik bracht alles tot een punt. Toen kwam de Heer neer in een wervelwind. De bliksems begonnen te flitsen en de donders te rollen. En de geest van God kwam op de profeet. Hij stond op en zei: ik weet dat mijn verlosser leeft. Let op, verlosser. En in de laatste dagen zal hij op de aarde staan. En hoewel nadien de huidwormen dit lichaam vernietigen, zal ik toch in mijn vlees God zien, die ik zelf zal zien. Mijn ogen zullen aanschouwen en niet een ander. Oh, wat een les daar. Om dat erin te hameren was tijd nodig. Om de mensen helemaal in positie te krijgen. Goed in de geest. En dan het erin hameren. En dan werd het altaar opgesteld en gevuld met mensen die zich bekeren. Als u geleid wordt door de geest, neem gewoon uw tijd tot u op het doel gericht bent. Als u dat niet doet, zult u te hoog schieten of ernaast of zoiets. Laten wij de Bijbel tot ons doel maken. Ik geloof dat God wil dat wij ons erop richten. De Heilige Geest richtte zich op de apostelen, of liever, zij stelden zich in op de Heilige Geest. En ik geloof dat wij hetzelfde kunnen doen door hetzelfde woord. En het heeft doel getroffen. En als het eenmaal raak was, de roos trof, kan het opnieuw de roos treffen. Maar u moet erop instellen. Wees zeker dat uw ademhaling, uw trekker overhalen, alles precies juist is. Ik heb op doelen geschoten. En ik weet wat het is in een wedstrijd te zijn met een geweer dat ingeschoten is. Op een keer zond ik een klein model .75 terug naar de Winchester Company. Ik kon er niet zuiverder mee schieten dan 2 centimeter op 50 meter. En de Winchester Company stond het naar mij terug en zei: dominee Brennan, dat geweer is slechts gemaakt voor een groep van 5 schoten. Zuiver tot op 2,5 centimeter op 25 meter. Nu, dat was de firma die het maakte en ik wist wel beter, want ik schoot ermee op de lijn. Precies. Precisie, 9 kopspijkers achter elkaar op 50 meter. En ik wist dus dat het goed ingeschoten was. En ik bleef mij beetgenomen worden en bleef ermee bezig dat ik het weer opnieuw zo zuiver kreeg als tevoren. Nu hetzelfde is het met het woord van God. Die dingen die de apostelen deden, die dingen die Christus beloofde. Moeten wij met het woord, met de geest, zuiver gericht krijgen. Als het eenmaal gebeurt, zal het opnieuw gebeuren. Omdat het God is. En God is het woord en hij kan niet falen. Er is een evenwicht. Als een geweer wat te ruim is op deze wijze in de voorarm en weinig te ruim is of te compact, Waar het ook verbindt, u kunt het gewicht met uw vinger op een geweer leggen en het schiet perfect. Het gewicht van uw vinger zal het doen afwijken. U moet alles perfect hebben. Dat is de wijze waarop u het christendom moet handelen. In het christendom moet handelen om het woord te maken, het bekend te maken en het juiste handelen. Uzelf met het woord en met God. Het moet perfect zijn en dan zal het doel treffen. Het moet wel. Daarom moet u bij het prediken de geest gewoon juist aanvoelen. Dan richten en het zal afgaan. Het zal doel treffen. Dan zitten er mensen rondom en vele mensen, malen zeggen mensen: broeder Brennan, ik hoor niet over uw samenkomsten. Ik heb geen andere uitingsmogelijkheden zoals de andere broeders. Zij hebben tijdschriften, ze hebben radio, televisie. Ik ga gewoon door om te proberen de Heer Jezus te vertegenwoordigen. De mensen zien het, geloven het, ze worden gezond. God weet het, dat is al wat noodzakelijk is, weet u. We zijn niet. Er hoeft geen geschiedenis geschreven te worden. Wees daar maar niet bezorgd over. Er zal geen tijd zijn om geschiedenis te schrijven. Ik geloof dat Jezus komt. Ik geloof dat. En ik wil vandaag leven alsof hij vandaag of morgen zou komen. Geen enorme scholen enzovoort. Waarvoor doen wij die dingen? En dan prediken dat Jezus komt. Wel, onze eigen werken getuigen tegen ons. Dat is juist. Jezus komt. Laten wij de gemeente ervoor gereed maken. Laten we ons gereed maken. Oh, hoe heb ik hem lief. Laten we ons nu onze hoofden buigen voor een woord van gebed. Oh, wat houd ik ervan de mensen te zien wanneer zij eerbiedig hun hoofden buigen. Nu laten wij nu een ogenblik stilzitten en studeren. Wij willen de tijd nemen. Morgen is het zondag, de Sabbat, de christelijke Sabbatdag. En ik wil u niet te laat hebben op de zonderschool, hoewel wij ons niet willen haasten met deze dingen. Denk nu, Heer, is mijn verlangen in mijn hart vanavond volgens uw wil? Als het zo is, denk er dan aan. Als u er dan aan denkt, aan uw verlangen, onderzoek het met Gods programma. Als het precies juist schijnt met Gods programma, dan wil ik dat u uw hand naar God opsteekt en zegt: God, gedenk mij, dit heb ik nodig. Denk gewoon echt hard na. God zegen u. Goed. De Heer zegen u. Dat is goed. Blijf gewoon uw hand opsteken. Hij ziet alles. Hij weet alle dingen. Dat is goed. God zegen u. Amen. De Heer zegen u. Dat is goed. Blijf gewoon denken. Uw hand opsteken. Nu, ik let op elke hand dat ze opgaat. In orde. Dat is fijn. Hemelse Vader, wij komen nu opnieuw naderend in die algenoegzame naam van de Heer Jezus tot de troon van genade. Zoals de dichter zei, laat mij bij de troon van genade een lieflijke bevrijding vinden. God, hun harten zijn brandend om iets. En laat hen nu bij de troon van genade de hulp vinden die God hun vrijgeeft. De genoegzame genade en het geloof voor datgene wat ze nodig hebben. Ik heb mijn beide handen omhoog. God, ik heb nodig, gedenk mij, Heer. Gedenk al deze mensen hier die deze zakdoeken vertegenwoordigen. O, hoe zijn de getuigenissen binnengekomen vanwege deze dingen? Eerbied, ginds dwars door deze zandheuvels hier ergens wachten zieke moeders, kleine baby's, mensen in het ziekenhuis, een oude blinde vader die ginds in een kamer zit met een witte stok in zijn hand, op de terugkeer van deze zakdoeken te wachten. God, wees genadig. Sta toe, Heer, dat de vijand zijn kracht en sterkte mogen verliezen bij wie ze ook worden opgelegd en mogen ze gaan en genezen worden. Hier is er een waarop geschreven staat, kanker. Laat die duivel deze lichamen loslaten. En mogen de Heilige Geest, terwijl God neerkijkt door het bloed van zijn eigen zoon, die voor dit doel stierf, mogen de grote verzoening voldoende zijn vanavond en mogen geloven overvloedig op hen vloeien. En of overvloedig, zodat zij hun genezing mogen ontvangen. Sta het toe, Heer. Zegen uw woord nu. Help uw dienstknecht, zalf ons voor de dienst, zalf ieder hart dat hoort. En wij zullen nu gaan spreken, Vader. Zegt u ons wat wij moeten zeggen en vertel ons wat te doen. Wij verwachten dat u met ons bent in de samenkomst. Dank u voor de fijne liederen vanavond. Die prachtige lofzangen. Deze jongeman hierachter, broeder Heimer, zong net dat wonderbare lied, de Galileer. Mogen die Galileese vreemdeling nu vanavond binnenwandelen. Mogen wij zijn stem horen zeggen tot de verontruste geest zoals hij het deed met het in beroering gebrachte water. Zwijg, wees stil. En mogen elk gekweld hart genezen worden. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. En Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Nou, wij willen beginnen met deze grote persoonlijkheid. En morgen, nu zo de Heer wil, zullen wij vanavond proberen tot een einde te komen over Abraham. En morgen misschien een tekst hebben over goddelijke genezing. De Heer is hier goed voor ons geweest. Wij hebben getuigenissen gehoord over de dingen die gebeurd zijn. Ik ben zo blij. Op een avond hadden wij een complete gebedsrij of riepen en uit. En er was niet één zwakke die wij zagen in het gebouw. Rolstoel, waar dan ook, of zij stonden op en liepen. En nu, elke avond is de Heilige Geest gekomen in zijn indrukwekkende, verheven tegenwoordigheid. En is uitgegaan door het gehoor, zichzelf verklaren dat hij hier is. Dan behoorden wij hem te geloven. Ziet u, hij wil dat u hem gelooft. De hoogste eer die u God zou kunnen geven, is hem te geloven. U moet geloven, hij die tot God komt, moet geloven dat hij is. En geloof hem nu. En als ik Abraham neem op zijn reis, is het slechts omdat ik probeer geloof op te bouwen voor een groot hoogtepunt, om de mensen te laten zien wie ze zijn. Dat is de moeilijkheid. Ik vind twee klassen mensen als we reizen. De een is van Pinksteren, de ander is fundamentalistisch. Nu, de fundamentalisten weten positioneel waar zij zijn, wat ze zijn, maar ze hebben er totaal geen geloof voor. De Pinkstermensen hebben geloof, maar weten niet wie ze zijn. Nu, het is net als een man die geld op de bank heeft, maar niet weet hoe hij een cheque uit moet schrijven en de ander kan een cheque uitschrijven, maar heeft geen geld op de bank. Als u hen ooit samen zou kunnen krijgen, zou er iets gaan gebeuren. Als u ooit Pinkstergeloof krijgt in fundamentele leer, als u of fundamentele leerstelling met Pinkstergeloof zou kunnen krijgen, zal er iets plaatsvinden. Dat is juist. Nu, hoe zou ik hier graag een getuigenis willen geven van die keer dat ik in een Lutheraanse school heb gezien dat er 400 de doop van de Heilige Geest ontvingen terwijl ik er tot hen over sprak. Oh my, dat was een heerlijk schouwspel. Hun dat te laten weten dat zij niet uitgeschakeld zijn omdat zij Lutheranen zijn. Er is niets tegen de Lutheranen, Baptisten, Methodisten, wat u ook bent, of katholiek. Ik ben niet tegen die dingen. Ik ben niet tegen die mensen. Het is het systeem dat hen vasthoudt, waar ik tegen spreek. Niet tegen het individu. Het zijn allemaal menselijke wezens waarvoor Christus stierf. Katholiek, Jood, wat u ook mag zijn. Het is het systeem. Zoals de Mohammedaan, Sik, jij niet, of wat het ook mag zijn. Het is het systeem. Boeddha, het is een systeem, ziet u. Niet de mensen die Boeddha aanbidden. Het is het systeem dat hen wegtrekt. Dat is dezelfde zaak. Jezus was niet tegen de mensen, hij stierf voor hen. Het waren die systemen die hem weghielden, die hen van hem weghielden. Dat is nu de zaak. Nou, bij het nemen van Abraham nu dacht ik te weten dat aan Abraham de belofte gegeven was en aan Abraham zat na hem. Nu laten we een beetje terugreizen om een achtergrond te krijgen en vanavond direct tot de tekst te komen voor een ogenblik. En gebedskaarten zullen gegeven worden aan iedereen die wil dat er voor hem of haar gebeden wordt. En we zullen, als we vanavond niet aan alle toekomen, morgenavond voor hem bidden. En iedereen die wil dat er voor hem of haar gebeden wordt, heeft een gebedskaart nodig. En wees hier morgen om 1:30 om uw gebedskaart op te halen, omdat wij de samenkomst niet willen storen. Dan zullen wij bidden voor elke persoon die morgen een gebedskaart heeft. We hebben alle avonden geprobeerd om voor diegenen te bidden die geen gebedskaarten hadden, zodat diegenen die gebedskaarten hebben het voorrecht zullen hebben in de gebedsstrijd te zijn. En de anderen worden daar buiten geroepen zonder gebedskaarten. Dan komen we aan allebei toe. De gebedskaart betekent niets, maar als u een persoon een gebedskaart geeft, is er ongeveer 40% op dat moment genezen. Gewoon doordat u denkt door de gebedsstrijd te komen, iets dat u kunt vasthouden, iets waarnaar u kunt uitkijken of zoiets. En mijn jongen zal morgen om 1:30 de gebedskaarten uitgeven, zodat men weg kan zijn tegen 2:00, zodat naar de rest van de diensten die dag gegaan kan worden. En u die de foto's wilt, de boeken of de banden, die moet ze vanavond kopen, want er is geen verkoop op zondag. We staan het nooit toe om ze dan te verkopen. We eerbiedigen de zondag. We verkopen op zondag totaal niets. En deze boeken en dergelijke brengen niets op voor mij. Het zijn boeken die mensen over mijn bediening geschreven hebben. Foto's waarvan de Amerikaanse fotografenvereniging de foto nam en waarvan het copyright is bij de Douglas Studio. De boeken zijn van broeder Gordon Lindsay en almoezenier Julius Snatsklef. Wij kopen ze en brengen ze naar de samenkomst en verkopen ze bijna tegen de kostprijs. En verliezen erop. En we hebben altijd dit gezegd, dat als iemand, ik heb de mensen die boeken verkopen gezegd, als een man of een vrouw hier naartoe komt en aan een persoon die het geld niet heeft om dat boek te kopen, geef het hem hoe dan ook. En ik zal erop toezien dat ervoor gezorgd wordt. En als u het boek hebt en het is het niet waard wat het verondersteld werd te zijn, breng het dan terug. En er zal nooit iets anders teruggegeven worden dan uw geld, ziet u. Het is gewoon iets om uw geloof te helpen. Daarvoor proberen wij het te doen, anders zouden wij het hier niet toestaan. Dat is precies juist. En bedenk dus nu vanavond, we zullen bij de boekenstand staan. En een goede vriend van mij, meneer en mevrouw Wood. En ik wil dat ik tijd had om hun getuigenis te vertellen, hoe hun zoon van polio genezen werd. En vele andere dingen zijn gebeurd met mensen die hier in de samenkomst zijn. Nu, laten we de achtergrond van Abraham geven. Ten eerste, ontmoette God Abraham. En het verbond dat God met Abraham maakte was onvoorwaardelijk. Er was helemaal niets wat Abraham moest doen, behalve God geloven. Het verbond was puur door genade en onvoorwaardelijk. Niet als u zult, God zei ik heb het.
Amen.
En ieder mens nu bedenkt dat al het zaad van Abraham dat ooit tot God komt, op dezelfde wijze komt. Er is niets wat u zou kunnen doen. U zou uzelf even min kunnen redden als dat u uw veters zou kunnen nemen en over de maan springen. U kunt uzelf niet redden. Geen mens zocht ooit God. Het is God die de mens zoekt. U zocht mij nooit, zei Jezus, ik koos u. De eerste keer zou u naar buiten kunnen gaan en een varken vertellen dat hij er verkeerd aan doet om draf te eten. Hij zal u zeggen dat u zich met uw eigen zaken moet bemoeien. Maar er zou iets nodig zijn dat zijn natuur zou veranderen. Om hem te doen beseffen dat hij verkeerd is. Eerst moet er iets met dat varken gebeuren. Dat is de reden dat zogenaamde christenen vele keren in de modder ploeteren, weer terug in zonde, omdat, wel, u zou een varken kunnen wassen en hun nagels verven en hun lippenstift aanbrengen. Wel, dat is verkeerd, wat het ook is, lippenrood niet waren of zoiets, ik haal al dat spul door de waarde. U weet echt wel wat het is. U doet wat lippenrood op die oude zeug en, weet u doet al dat andere erbij en ze zal gewoon rechtstreeks naar de modderpoel gaan en zich er opnieuw in rondwentelen. Waarom? Wel, ze is een zwijn om mee te beginnen. De enige manier waarop u haar ooit iets anders zult maken is door haar natuur te veranderen. Dat is de enige wijze waarop een man of een vrouw ooit in lijn met God kan komen. Door hun natuur te veranderen, zich te reinigen, te sterven aan de zonde van de oude mens en opnieuw geboren worden door de geest van God. En dat is dat Christus de geest van God is en Christus is het woord. Dan getuigt het met het woord. Dat is de enige wijze waarop wij het ooit zullen doen. Nu, Abraham keek uit naar een stad wiens bouwmeester en maker God is. En vandaag zijn wij pelgrims, vreemdelingen, die uitkijken naar een stad wiens bouwmeester en maker God is. Kijk, voor Abraham het ooit geweten had, was er iets als een instinct in hem, zodat hij naar de stad keek. Vandaag zei ik, toen ik langskwam met mijn vrouw, een liefelijk plaatsje dat hier op de heuvel ligt. 300 jaar geleden misschien. Prachtige wouden, grote hoge boomstammen, mannen kwamen en hakten ze om, verdierven de beken. Het zou hier een prachtige plaats zijn om te leven. Kijk u echter, hij bouwde huizen. Ze begonnen zich te vermenigvuldigen. Zonde en geweld begonnen binnen te komen. Hollywood kwam naderbij. Bracht het binnen, door de film, door de televisie, door... En nu is elke stad verontreinigd. Zondig. En zeker, zo zijn mensen. Er is iets in hen dat ervan houdt om samen te leven met buren en om rechtvaardig te zijn. En er is ergens een stad. Diepte roept opnieuw tot de diepte. En Abraham zag de steden van zijn dag. Ur der Chaldeeën. En hij wist, omdat er iets in hem was dat riep, dat er een stad was. Die anders was. Wiens bouwer en maker God was. En God zag dat in Abraham en zei hem, scheid u zelf nu af, kom eruit. Nu, ik wil dat u iets bij Abraham bemerkt. Hij gehoorzaamde Gods woord tot op de letter. Gedenk dat altijd. Dat is mijn boodschap. U moet het woord gehoorzamen. En als er iets mee in tegenspraak is, laat het varen. Het mag er goed uitzien, maar redeneer niet tegen Gods woord. Dat is het eerste wat Satan deed, redeneren tegen Gods woord tot Eva. En zij betwijfelde het nooit, ze redeneerde slechts. Satan redeneerde het. En dat is wat men vandaag doet. Is het niet redelijk dat wij dit zouden doen? Is het niet redelijk? Als het tegen Gods woord is, laat het varen. Het is de stem van Satan. Laat het woord, als het woord in u is. Als gij in mij blijft en mijn woord in u. Vraag dan wat u wil. De Heilige Geest, blijf gij in mij. Mijn woord in u. Dat is het woord vlees gemaakt. Vraag wat u wilt. En het zal gedaan worden. Dat is de wijze. Doe alle geloofsbelijdenissen, alle dingen weg. En houd vast aan het woord, omdat het Christus is. Merk op, dat het zichzelf dan zal manifesteren. Iemand zei, broeder Branham, hoe weet u die dingen? Hoe? Hoe? Dit wat u hier ziet, in de samenkomst zijn maar de mindere dingen. Iemand die meereist met de samenkomst, die hier weet dat. De Heilige Geest openbaart dingen die komen na een tussenpoos van weken en maanden. En vraag iemand of het ooit één keer faalde. Het kan niet falen, zie. Hoe weet u het? Omdat het een belofte van het woord is. En het uur hier is. Het moet gebeuren. Nu, ik weet het niet. Er zullen er zeer weinigen zijn. Een minderheid zal het geloven. Maar het moet even goed uitgaan. En merkt u ooit op dat het regelrecht over het hoofd van de mensen gaat? En dat het voorbij een gebeurd is voor zij het herkennen? Het is altijd zo. Voor u katholieke mensen, weet u wat uw kerk heeft gedaan? Omdat Jeanne d'Arc een echte heilige van God was. Wonderen deed van God. Van God profeteerde. Noemde u haar een heks. En verbrandde haar op een brandstapel. En ze schreeuwde om genade. Maar u verbrandde haar op de brandstapel. Honderden jaren later beseft u dat u verkeerd was. En toen maakte u van haar een heilige. En ze ging regelrecht aan u voorbij. En u kende haar niet. Elia ging voorbij. Zij kenden hem niet. Een oude kwakzalver. Christus kwam langs en ze kenden hem niet. Tot na zijn dood, begrafenis en opstanding. God plaatst dat. En het trekt absoluut de wol over de ogen van de ongelovigen. En toonde, hij zei, ik verberg het voor de ogen van de wijze en verstandigen. En openbaar het aan kinderkers die willen leren. Christus dankte God ervoor dat hij het zo deed. Zie, verneder uzelf, geloof het. Test het woord. Jezus zei, onderzoek de schriften. Want in hen denkt gij eeuwig leven te hebben. En zij zijn het die van mij getuigen. Gij behoorde het uur gekend te hebben. Hij vertelde de fariseeën, gij huigelaars, gij kunt het aanzien van de lucht onderscheiden, maar de tekenen der tijd kunt gij niet onderscheiden. Want als gij mij gekend zoudt hebben, zoudt gij mijn dag gekend hebben. Hij ging hen gewoon voorbij en ze wisten het niet tot het voorbij was gegaan. Merk nu op dat het woord zo belangrijk is. En merk nog een ander schriftgedeelte op, terwijl we het hierover hebben. Lot. Jezus zei zelf, gedenk de vrouw van Lot. En als het woord niet zo belangrijk is, als redenering in orde is, toen die engel tot Lot en zijn familie zei, ga naar Zoar, maar kijk niet om. En Lots vrouw veranderde in een zoutpilaar door een onbelangrijk dingetje als het omkeren om te kijken. Maar het was in tegenspraak met het woord. En dan zegt u, vrouwen vertellen over het knippen van hun haar. Kleren dragen. God zei het niet te doen. Volgt u het woord. En Lot had ongetwijfeld een mooie vrouw. Maar ze volgde het bevel van het woord niet op. Lot. Eva was een goede vrouw. Maar zij volgde het bevel van het woord niet op. Ze redeneerde er slechts een beetje over. Is het niet redelijk, broeder Bram, dat wij dit zouden doen? Ik ben een Amerikaans burger. Ik heb het recht om te doen wat ik maar wil. Dat is mijn Amerikaans voorrecht. Het is uw Amerikaans voorrecht, maar niet uw christelijk voorrecht. Want door christen te zijn, bent u een schaap. En een schaap verliest zijn rechten. Het ligt stil en laat u al zijn rechten wegnemen die het heeft. Maar een geit zal er een storm over doen ontstaan. Dat is juist. Maar een schaap verzaakt zijn rechten. En een christen verzaakt altijd zijn nationale rechten als het in tegenspraak is met uw christelijke rechten. Lots vrouw keek enkel om. En dat was het. Ons wordt verteld hier in Abraham en Lot dat de zaak die zij daar naar voren brachten ons ten voorbeeld gold. En we kunnen er niet omheen. Hebreeën 11 hoofdstuk zegt, deze dingen zijn ons ten voorbeeld. Ziende dat wij omringd zijn met zulke grote wolk van getuigen, moeten wij elke zonde opzij leggen. Wat is zonde? Ongeloof. Elke zonde, elke ongeloof aan Gods woord, dat ons zo licht overvalt. We komen op tegen iets en zeggen, wel, zij prediken dat was, doe dat niet. Doe slechts wat God zei te doen. Blijf erbij tot op de letter. U zegt, het maakt geen enkel verschil. Oh, in orde, het enige wat ik kan zeggen is wat het woord zegt. En Jezus zei dat precies. Gedenk de vrouw van Lot. Ze keek alleen over haar schouder. Eva stopte slechts een ogenblikje. Dat is al wat ze deed. Lots vrouw keek even om. En God veranderde de vrouw van die rechtvaardige man, Lot, in een zoutpilaar. Door slechts een heel klein dingetje, door slechts zijn geboden net niet genoeg te gehoorzamen om even om te kijken en te zien wat er met al dat vuur aan de hand was. En ze veranderde in een zoutpilaar en staat daar vandaag nog. Als een voorbeeld dat God meent wat hij zegt. O, als echt geloof in de mensen zou kunnen verankeren. Geloof komt door het horen. Horen van het woord van God. Eva stopte voor een ogenblik. Dat is al wat zij hoefde te doen. Satan had haar gevangen en redeneerde met haar. Is het niet redelijk? Als zuster sowieso dat kan doen, kunt u het dan ook niet doen? Zij is de vrouw van de voorganger. Ik geef er niet om wie zij is of wie hij is. Als het in tegenspraak met het woord is, luister er niet naar en ga gewoon door. Voorbeelden. Dat is de wijze waarop Abraham het deed. Hoeveel redenen denkt u dat de medische wetenschap van die dag hem gegeven kon hebben dat hij die baby niet zou krijgen? En wat dan toen die 75 was? Dan vinden we hem toen die 100 was. En hij geloofde het nog vuriger dan toen hij het eerst geloofde. Hij had 25 jaar om er meer geloof op te blijven bouwen. En ik houd daarvan. Jazeker. Dan wil ik uw aandacht op iets anders vestigen, voor we verder gaan. Merkt u het op? Ik hoop dat u het vat, hè? Over dat verbond dat bevestigd werd. Door dat verbond te schrijven en het vaneen te scheuren. Vat u dat? Steek uw hand op als u het begrepen hebt wat dat betekende. Het verbond. Uitgeschreven. Verscheurd. God, die de manifestatie der drieheid neemt en het tot één maakt. Het uiteenscheurde, het lichaam opnam in de hoge en die de Heilige Geest terugzond om in de gemeente te leven, om hetzelfde ding te produceren dat het lichaam produceerde als een vrouw, als een bruid. Dezelfde geest, dezelfde werken, dezelfde leer, alles precies zoals hij het had, hetzelfde teken. Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Let op. Het kan zijn dat er hier per ongeluk een Jood zit. Ziet u, God doet die dingen en het gaat gewoon voort onder de mensen. En toch vatten ze het niet. Zoals ik verklaarde over waarom de vrouwen hun gezicht sluierden wanneer ze gingen trouwen. Waarom? Men begrijpt dat misschien niet. Maar wat ze doen is, ze weten dat zij één lichaam zijn. Zij hebben geen hoofd. De man is hun hoofd. Dat is de reden dat Rebecca zich sluierde. En daarom behoort de kerk zich te versluieren. En zich over te geven aan Christus. Omdat hij het hoofd is en hij is het woord. Nu, de Joden, de Yom Kippur, of wanneer zij het avondmaal nemen, of het Pascha, dan weet iedereen dat dat een Jood is en weet dat onder het deksel een gebroken stuk kosher voedsel is. En er is geen Jood waarvan ik weet, met wie ik ooit heb gesproken, die uit kan leggen waarom dat gebroken stuk kosher voedsel is. Wel, hier is het in de bevestiging van het verbond. Het gebroken lichaam van Christus. Toen hij God van de mens afbrak, hij was zowel God als mens. En toen hij de geest opnam, en Jezus zei, luister, in die dag zult gij weten dat ik in de Vader ben en de Vader in mij. Ik in u en gij in mij. Het is God in zijn volk. Dezelfde God. Hij vertegenwoordigde daar waar wij gisteravond over spraken. God die neerkwam. Hoofdletter H-E-E-R, Jehovah Jireh. Jehovah Rapha, Jehovah Manasse. Elohim, de algenoegzame, de sterke, de God met de borsten. Al zijn titels en alles gemanifesteerd in een menselijk lichaam dat menselijk voedsel had en uit hun gezicht verdween. God. En Jezus zei toen hij kwam, zoals het was in die dag, zo zal het zijn. God. Dat is het gebroken kosher onder de bedekking. Het gebroken stuk, niet wat zij nemen, maar wat gebroken is. Waarom begrijpen zij dat niet? Precies zoals toen Jezus de boekrol opnam en begon te lezen. Hij las een gedeelte van het vers en liet de rest ervan weg, omdat het alleen voor hem voor die dag was. De rest van het vers had betrekking op zijn tweede komst. Dat is de reden dat de Joden dit niet begrijpen, omdat zij verblind moesten worden. Zij zagen hun Messias niet. En toch was hij daar. En elke keer dat zij het pascha nemen, is daar het gebroken kosher opnieuw. En ze weten het niet. Ik vroeg het aan Rabbi, hij zei, ons werd geleerd om dat te doen. Ik zei, waarom doet u het? Hij zei, ik weet het niet, niemand anders weet het. Ziet u, een vrouw sluimert haar gelaat. Toch beseft zij het niet. In plaats van binnen te komen en haar man haar hoofd te laten zijn, is zij hoofd van de echtgenoot. Dat is verdorven. Nu, dat is de Amerikaanse houding. Maar dat is het gebroken kosher. Dan merken wij eveneens op, ik wil opnieuw dat u oplet, om een achtergrond te hebben, voor wij toekomen aan het werkelijke deel waarover wij vanavond willen spreken. U herinnert zich dat gisteravond, toen het verbond gemaakt werd met Abraham en zijn zaad na hem. Nu, er was een natuurlijk zaad van Abraham, door de handeling van geloof, die dat produceerde. Maar het ware zaad van Abraham was Christus. De Bijbel, welke het koninklijke zaad van Abraham was. Merk nu op, voor de vernietiging door vuur in zijn dag, werd er een teken aan Abraham, zijn uitverkoren groep, gedaan. En dat was dat God naar beneden kwam, in de vorm van een man, zijn rug kerend naar de tent waar Sarah was, en zeggend wat Sarah in die tent zei. En Jezus kwam en zei dat hetzelfde zou gebeuren aan het einde van het tijdperk. Nu, dat was Abraham. Zijn natuurlijke zaad dan, toen de Messias kwam. En Simon kwam tot Jezus. En hij zei dat zijn naam Simon was en dat hij de zoon van Jonas was. Het geheim van zijn hart kennend. Hij zei, Filippus, of Nathanael, die Filippus meebracht. Ik zag je toen gij onder de vijgenboom zat. Hij zei, de vrouw bij de bron. Gij hebt 5 mannen. En zij zei, Heer, ik bemerk dat gij een profeet zijt. Ziet u, het einde van het natuurlijke zaad van Abraham kreeg dat teken. En het werd voorspeld door het koninklijke zaad zelf, Christus, dat het koninklijke zaad aan het einde van hun dagen hetzelfde zou krijgen. Ik hoop nu dat we het vatten. Hij veranderde hem. Merk op dat God Abrahams naam veranderde. Ik kan het beter weglaten. Wanneer ik terugkom voor een lange opwekking, zullen we daarop ingaan. Hij moest de naam veranderen van zijn aardse naam tot een naam door God gegeven. U zegt, wat betekent de naam van een mens voor ons? Wat dan ook. Oh broeder, als u dat slechts wist. Wel, sommige van deze moderne namen die wij hebben, ik wil ze niet noemen omdat het uw gevoelens zal kwetsen. Maar God heeft namen die een betekenis hebben, waardoor de hele levensloop verandert. Oh, u zegt onzin. Wat dan met Jacob? Voor hij een vorst voor God werd, moest hij zijn naam van Jacob in Israël veranderd worden. Is dat juist? Zeker. Paulus. Van Saulus moest zijn naam veranderd worden in Paulus. Oh, hoeveel zouden wij kunnen noemen? En zeggen dat God hun naam veranderde. Abraham in Abraham. Sarai in Sarah. Hun namen veranderend. Oh, my, wat een zegen. Om een kleine gemeente binnen te gaan met een uitverkoren groep. En dat te gaan onderwijzen. De halleluja's in het hart te zien. Wanneer u ziet wat God doet. Nu, gisteravond legde ik het uit over tussen de regels. En het bevestigen. Ik wil het gewoon weer opnemen voor ik op mijn tekst inga. Dat God Abraham veranderde van een oud, gerimpeld man, hem en Sarah, terug tot een jong paar. Hij veranderde hun fysieke wezen, voor zij de beloofde zoon konden ontvangen. Het laatste teken dat zij kregen was de manifestatie van God in het vlees, die het hart kon lezen van een vrouw achter hem in de tent. En het volgende was dat hun lichamen werden veranderd. Nu, gisteravond maakte ik het laat. En ik kon voelen dat sommigen zich daarover verwonderden. En ik wil het nog een beetje dichterbij brengen. Nu, het bewijs ervan was dat toen zij beiden die lange reis ondernamen, zij absoluut veranderd waren. En de Bijbel zei, ze waren beide hoogbejaard. En Abraham's lichaam was zo goed als dood. En Sarah's schoot was dood. Was dat juist? Wij weten dat zij dood waren. Maar God veranderde hen. Om het u nu te bewijzen dat hij het deed. Ten eerste, waarom zou die Filistijnse, ik geloof dat het een Filistijnse koning was, verliefd worden op Sarah, een oude vrouw? En ze was mooi om naar te kijken. Nog iets, toen Isaac was geboren en Sarah en Abraham hoogbejaard waren, op het punt om te sterven, toen leefden zij op en Isaac huwde toen hij 40 jaar oud was. Sarah stierf. En Abraham huwde nadien een vrouw, Keturah, en had 5, 6 zonen, geloof ik dat het was, buiten de dochters. En hier, 60 jaar geleden, was hij zo goed als dood. K-E-T-U-R-A, Keturah. Hij huwde Keturah 50 of 60 jaar later en had 6 zonen buiten zijn dochters. En 60 jaar daarvoor was hij zo goed als dood. Halleluja. Daar hebt u het. De belofte van God is zeker. Amen. Oh, ik houd ervan. Genoeg om tot uzelf te komen en te lezen. Vandaag daar in de bossen kreeg ik iets bij het lezen en dat wil ik uitleggen. Op een dag was Israël, het volk van God, ginds in Egypte, verkocht in slavernij. En ze konden het niet helpen dat zij daar waren. Gods grote voorbestemde plan zond hen daar. Hij had Abraham verteld dat zij gedurende 400 jaar in een vreemd land zouden verblijven. En daar werden zij, zoals de rest van het volk, en ze waren slaven. Als de Egyptische mannen de jonge Hebreeuwse meisjes wilden verkrachten, kon er niets van gezegd worden. Als zij de jonge mannen wilden doden, doden zij hen. Er kon niets van gezegd worden. Ze waren slaven. Ze verjoegen hen van hun eigen werk. Ze slikten het of deden het zonder klagen. Gedood. Wat een plaats voor het volk van God. Maar op een dag, halleluja, herinnerde God zich zijn belofte aan Abraham. Glorie. Ik begin me nu weer religieus te voelen. Bemerk. God gedacht aan zijn belofte, aan Abraham. En hij zelfde een profeet met een vuurkolom boven hem. En hij kwam het land binnen en begon hen te herinneren aan de belofte van God die niet kon falen. En God was tegenwoordig om zijn woord te betuigen. Juist. Hij vertelde hun van een land dat overvloeide van melk en honing, dat God hun had gegeven. Zij marcheerden Egypte uit, op grond van het getuigenis van deze profeet, met de vuurkolom boven hem, omdat hij gezonden was en God had bewezen dat hij met hem was. Toen kwamen zij nu bij een plaats, Kades Barnea. Dat was eenmaal de oordeelstroon van de wereld. Kades Barnea. En daar hadden ze een strijder onder hen, met de naam Joshua. En het woord Joshua betekent in het Hebreeuws Jehovah Redder. En Joshua, die grote strijder, bedenk nu dat zij dit land nooit hadden gezien. Ze hadden er alleen over gehoord. Ziet u nu het beeld? Ze hadden alleen van het land gehoord. Ze hadden alles verzaakt om naar dit land te gaan, omdat het woord des Heren tot hen gebracht was en bevestigd was dat zij op weg waren naar dit land. Wat een type van de gemeente. Op haar weg. Niets erover wetend. Niemand van hen was ooit daar ginds geweest. Maar Jozua, toen zij dicht bij de grens kwamen, te Kadesh, de oordeelstroom, waar oordeel Israël trof, van een die ginds was geweest en teruggekomen. En Jozua stak de Jordaan over naar het beloofde land en bracht het bewijs mee terug dat het gewoon precies was wat God zei dat het was. En ze konden de druiven proeven die in dat gezegende land gegroeid waren. Nu, er was hun beloofd dat ze een thuis konden hebben, waar ze vrij konden zijn, hun kinderen konden opvoeden in waardigheid en goddelijke vrezen, een gemeente hebben enzovoort. Hoe gelukkig waren zij dat land over te steken en dit thuis te verkrijgen, in plaats van slaven te zijn. Merk op. Maar toen ze overstaken, hun levens leefden, was een geweldige zaak, maar tenslotte werden de heuvelde hellingen met grafstenen bepleisterd. Ze werden oud en stierven. Oud en stierven, Gods volk. Dan op een andere dag kwam daar een andere grote strijder, de grootste van hen allen, Jehovah-redder, Jezus. Hij kwam en hij zei, er is leven na de dood. Want in mijn vaders huis zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik zal heen gaan en een plaats bereiden en weer terugkeren om u tot mijzelf te ontvangen. En deze grote strijder kwam tot zijn Kadesh Barnea, de oordeelszetel voor ons allen, Calvary. Daar nam hij de ongerechtigheid van ons allen op zichzelf. En hij stak de Jordaan rivier over die wij de dood noemen. En op de derde dag stond hij weer op, zoals Jozua die terugkwam van over de rivier, het bewijs meebrengend dat een mens die stierf opnieuw kan leven. En hij zei, om het voor u zeker te maken, ik wil dat gij daar naar de stad Jeruzalem toe gaat en daar wacht. En ik zal u er een onderpand van geven. Ik zal u het bewijs geven, de aanbetaling. En ze gingen naar de stad Jeruzalem en wachten tot eeuwig leven kwam als een ruisend machtige wind. En vandaag, na 2000 jaar, hebben wij nog steeds dat bewijs dat wij zijn overgegaan van dood in leven. Onze Jozua heeft het bewijs teruggebracht en wij zijn op onze weg naar dat beloofde land. Smakend van de hemelse gaven van God, die hij ons heeft teruggebracht. Merk op, hoe wonderbaar. Kijk waar u eens was. Een dronkaard. Ik ontmoette een broeder vandaag. Ik had een vreemd gevoel om een bepaalde straat in te slaan en een weg op te gaan. Ik ben vergeten wat de naam van de man was. Hij kan hier misschien in de samenkomst zijn. Toch, als het er niet is, wel, God was goed voor hem. Hij was een Indiaan. Gedeeltelijk Indiaan. Hij komt uit Virginia. De Heilige Geest zei mij het niet te vertellen. En ik had mijn vrouw er buiten gelaten en zei, ga deze weg af en draai deze hoek om en ik ging erheen. Oh, en dat gebeurt heel de tijd. Wacht gewoon hier. Dan wacht ik daar enkele minuten. En zei, draai om en ga terug deze kant op. En toen ik het deed, ontmoette ik hem. En hij zei, broer Branham, ik ken u. Ik kwam eens naar Jeffersonville om u te vinden. U was over zee. Maar hij was een dronkaard geweest in zijn leven. Ik nam zijn hand en hij wist niet wat ik deed. En hij had levenscirrose. En terwijl ik daar zijn hand vasthield, verliet de trilling mij. Wat? Hij was genezen. Precies daar op de straathoek, vandaag hier in de stad. Ik weet niet wie de man is. Die hier? Ik weet het niet. Als hij er is, ik weet het niet. Hij zei dat hij naar huis wilde gaan. Ik geloof dat hij moest gaan. Hij was een Indiaanse man. Ik denk dat hij een blanke vrouw getrouwd had. En hij kwam uit Virginia. En ik ben vergeten wat zijn naam is. Hij leefde ergens bij Lodi of ergens. En hij was heel de weg naar Jeffersonville gegaan. Maar hij kreeg het gevoel naar de hoek toe te wandelen. En de Heilige Geest zei, ga deze weg af. O God, heb genade. Daar hebt hij het. Ik zou uren en uren kunnen nemen om u de dingen te vertellen die ik heb zien gebeuren. En gedaan zien worden. Zoals dat. Waarom? Jezus, onze grote strijder, kwam en veroverde het land, veroverde de dood, veroverde de hel, veroverde het graf, stond op de derde dag op en zei, ik ben hij die dood was en weer leef voor immer. En ik heb de sleutels van dood en hel. Daar is de veroveraar. Sedert hij de voorgang in tweeën scheurde. Daar staat hij. Zoals een oude, gekleurde zuster. Excuseer mij, mijn gekleurde vrienden hier binnen. Ze gaf een getuigenis in de samenkomst. En ze was zeer zuidelijk in haar spraak. Ze zei, wel, ik wil u vanavond allemaal iets vertellen. Ik ben zeker niet wat ik behoor te zijn. Ik ben zeker niet wat ik wil zijn. Maar één ding weet ik wel. Ik ben niet wat ik vroeger was. Ze was ergens toegekomen. En ik zeg dat dat het vanavond is. Eenmaal waren wij in zonde verloren. En vandaag zijn we opgewekt van de dood tot het leven. En leven erbovenuit door het bewijs te aanvaarden. De teruggekeerde belofte. De aanbetaling op onze eeuwige redding. Wat zal het zijn wanneer wij de volle aanbetaling krijgen en zelf de rivier oversteken in dat glorieuze land? Grote test. Abraham nu werd door al deze wonderbare dingen getest. Nadat hij de zegen ontving, werd Abraham getest. Daar is het waar de mensen falen. Nu luister nu echt aandachtig, mis het niet. De Bijbel zegt dat elke zoon die tot God komt gekastijd moet worden. Getuchtigd. Ervan langsgegeven. En als we de kastijding niet kunnen doorstaan, worden wij bastardkinderen en geen kinderen van God. Het bewijst dat ons geloof niet was wat wij zeiden dat het was. Dat we niet hebben gekregen wat wij beweerden te hebben. Wel, we komen nu terecht in wat echt goed Calvinisme is. We moeten dat dus in het oog houden. Merk nu op. Elke zoon die tot God komt, moet gekastijd, getuchtigd worden. Het woord ranselt hem en snijdt hem aan stukken. Klopt elke geloofsblijdenis uit hem weg, zie. Word beproefd om te zien of hij een zoon van God is. Nu Abraham werd getest nadat hij de zegen ontving. Waar is de tijd vanavond heen gegaan? Ik ben zelfs niet tot bij mijn tekst en het is al tijd om te sluiten. Wilt u me nog 15 minuten verdragen? Dank u. Wees eerbiedig. Abraham. Kijk naar Noach. Laten we het even een ogenblik nemen. We kunnen ons niet haasten. Het is niet nodig. Maar waarom haasten we ons? Ik ben zo langzaam. Ik ben niet zoals sommige van deze mannen die kunnen denken. Wel, ze geloven het direct. Ik ben traag. Ik moet wachten tot hij het mij geeft. Kijk naar Noach. Nadat God hem een 120 jaar had laten prediken. Precies te midden van een grotere wetenschappelijke wereld dan wij vandaag hebben. Wel zeker, zij bouwden piramides. Wij zouden ze niet kunnen bouwen. Zij bouwden een sphinx. Wij zouden het niet kunnen bouwen. Zij balsemden lichamen om ze natuurlijk te doen lijken. Vandaag kunnen wij dit nog niet. Ze hadden verf die zij in dingen konden doen zodat de kleur 4000 jaar lang niet zou veranderen. Wij zijn nog niet zover. En het toonde dat men een beschaving had, zodanig dat Jezus zei zoals het was in de dagen van Noach. En Noach predikte in die wetenschappelijke wereld. Er zal regen uit de hemel vallen, omdat het woord van God het zegt. Noach was een profeet. En wanneer u profeten ziet opstaan, let u maar beter op. Oordeel is op weg. Noach predikte dus en de mensen wezen het af. Lachten hem in zijn gezicht uit. Ik kan me indenken dat sommigen van hen zeiden, dat heeft onze wetenschappelijke goedkeuring niet. Ik denk me in dat het hetzelfde is als vandaag. Ze zeggen dat jubelen en God prijzen en schreeuwen en dit zogenaamde heilige rollenleven en dergelijke allemaal emotioneel opgewerkte dingen zijn. Het heeft een wetenschappelijke goedkeuring niet, maar het komt overeen met Gods Bijbel. Dat is de hoofdzaak. Merk op. Ik denk me in dat de wetenschap naar voren kwam en zei, kijk mensen, kijk, je bent nou zo'n beetje buiten zinnen. Kijk hier, wij hebben radar. We kunnen naar de maan schieten of een spoedtik daarboven zenden. Er is niet één druppel water tussen hier en daar. Nu, waar moet het vandaan komen? Ik kan Noach horen zeggen, God zei het. En als God het zei, hij is Jehovah Jireh, hij kan in water daarboven voorzien. God zei het. Het zal hoe dan ook gebeuren. Iemand zei, neem je een man, sterft aan kanker. Een geraamte van een man, hier is die. Volgend jaar is hij een goede, gezonde man. Hoe gebeurde het? Men legde hem weg. En ik heb honderden van die getuigenissen. Een man was uit dit leven heen gegaan en de dokter tekende een verklaring. Hij is dood, dood, zeiden uren en uren. En God gaf een visioen. En hij leeft nu. Hoe? Vraag het mij niet, ik weet het niet. Maar God zei, genees de zieke, wek de doden op, werp duivelen uit. Dat is juist. Wanneer u ook ziek bent en God genezing uitspreekt, ga gewoon bij uw dokter langs en laat hem u vertellen wanneer u gezond bent. Dat zal hem een getuigenis geven. Wanneer hij zegt, wel, het is allemaal weg, zegt prijs God. Dank u dokter voor uw diensten. En u kunt naar huis gaan, ziet u? Dat is juist. Merk op. Noach, nu zei, er komt regen die de hele wereld en u, goddeloze mensen, zal wegspoelen. Ach, onzin, wij hebben onze kerk en onze voorganger zegt zoiets niet. De oude man is niet goed bij zijn hoofd en bouwt er gins aan een ark. Denk u dat iemand dat zal geloven? Op een dag zei God, ik heb hun gespot lang genoeg gehoord. Ik ben nu gereed. Ga naar binnen. En hier komen de dieren, 2 bij 2. De mannelijke en vrouwelijke papegaai, de mannelijke en vrouwelijke mus, de mannetjes en vrouwtjes geit, de mannetjes en vrouwtjes schaap, leeuw, tijger. Alles wat adem heeft op de aarde ging die ark binnen. Noach zei, dat is uw laatste teken. Maar ze wilden het niet geloven. Ah, schiet op, leef bij je stinkende dieren. Daar was hij, Noach, die God gehoorzaamde. Ongeacht wat de wereld zei, hij luisterde naar God. Hij was een profeet. Hij ging de ark binnen en God sloot de deur achter hem. Nou, ik kan mij indenken dat sommige van die grensgelovigen die daar rondhingen en naar Noach's boodschap luisterden, tegen elkaar zeiden, weet je wat, jouw man kan gelijk hebben. Laten we erheen gaan en in de buurt blijven. Hij zei, het zal beginnen te regenen wanneer die deur sluit. God zei hem dat hij die deur zou sluiten, dat het zou regenen. Maar laten we erheen gaan en in de buurt blijven. En als het echt begint te regenen, dan zullen we op de deur kloppen. Omdat hij een goede oude man is, zal hij die deur wel open doen. Ziet u, soms kijk je naar de boodschapper in plaats van naar de boodschap. God sloot de deur. Ongeacht hoe goedhartig Noach was, het was God die sloot en opende wat hij ook maar wil. Broeder hem, er is een oude man die hier op de hoek zit. Ga erheen en genees hem, dan zullen wij in goddelijke genezing geloven. Dat is een duivel. Dezelfde zeiden toen ze een doek over zijn gelaat deden en hem op het hoofd sloegen. Natuurlijk, als gij een profeet zei, zeg ons wie u sloeg, dan zullen wij het geloven. Hij speelt geen clown voor niemand. Als gij de zoon van God zijt, verander deze stenen in brood. Als gij het zijt, hij zou het gedaan kunnen hebben, maar hij speelt geen clown voor iemand. Als gij de zoon van God zijt, kom van het kruis af. De geestelijkheid zei dat, zie je? Hij speelt geen clown voor niemand. Hij deed slechts wat de vader hem toonde en niets anders. Dat is wat hij zei in Johannes 5 vers 19. De zoon kan niets doen uit zichzelf, alleen wat hij de vader ziet doen. Daar hebt hij het, merk op. We zullen erheen gaan en bij die ark blijven. En als het dan begint te regenen, stel me voor dat Noach zei, wel, hij kwam op de eerste verdieping. Kom op naar de volgende verdieping, de vogels. Van de kruipende dingen opwaarts naar de volgende dienst. Van rechtvaardiging op naar heiligmaking, de vogels. Daar vandaan ging hij verder in de doop van de Heilige Geest. Waar het venster was, waar het licht kon binnenkomen. Ik raakte in hemelse gewesten. Ging zitten. In orde familie, jullie die hier met mij binnenkwamen, morgen, het wordt nu laat in de middag. Nu, God sloot de deur daar beneden en morgen zal het duisternis zijn over heel de aarde. Morgen zullen de regens vallen en de ark zal wegdrijven. En God zal ieder van die vrede zondaars die de boodschap niet geloofden vertelgen. Alle wachten. De volgende morgen stond hij op. Kijk uit. Mooi en helder. Hij ging de ark binnen. Hoeveel weten op welke dag hij de ark binnenging? Op de 17e dag van mei. Toen Noach 600 jaar oud was. De 17e mei. De Bijbel zegt het. En toen hij binnenging, ging de 17e dag voorbij. De zon kwam op, even heet als altijd. En ik zou me kunnen indenken dat die grensgelovigen zeiden, ik zie je, zei al dat er niets in de hand is. Waar gaan jullie daar allemaal rond? Ga uit de buurt van zo'n kwakzalver. Wel, ik denk dat dat juist was. Maar zie je, er is een scheidingslijn getrokken tussen geloof en ongeloof. En u komt ofwel aan de ene zij, ofwel aan de andere. En er is een tijd wanneer u uw laatste oproep ontvangt. Wel de tweede dag dus. Wat een teleurstelling was dat voor Noach en zijn gemeente. Terwijl hij hun vertelde dat God de wereld zou vernietigen. Maar weet u hoe lang hij er zat? 7 dagen niets gebeurde. Niets gebeurde. Testen. Dan op de 8e dag. Was de duisternis over heel de aarde. Enorme druppels begonnen uit de lucht te vallen. Het water begon te stromen en de fonteinen werden opengebroken. De straten vulden zich met water, mensen klopten aan de deur, maar Noach kon en zou niet horen. En die ark die dreef boven de hoogste heuvel en alle buiten de ark kwamen om. God testte Noach om te zien of hij zou proberen uit het raam te klimmen of zoiets. Nadat hij de belofte reeds gedaan had, moest Noach erop zitten wachten. Dat is het. Wanneer u de belofte hebt en u weet dat het een belofte is, blijf erbij. Abraham moest getest worden. Blijf bij de belofte. Nu, zij kregen hun laatste teken. Toen werd hun lichaam veranderd. En onmiddellijk verscheen de kleine Isaac op het toneel. Een lieflijke kleine Joodse jongen. Ik zou me kunnen indenken dat hij na zijn 8 dagen besneden werd. Hoe die jonge moeder, 100 jaar oud... Hoe Abraham, 100 jaar oud, liever gezegd, zij was 90 en hij 100. Hoe moeten zij zich gevoeld hebben rond de 20, zich verheugend? Die jonge kleine makker, hoe lief was zij? En u weet dat God zei, nu om te maken dat de mensen in de dagen die komen, het zaad van Abraham, weten dat uw zaad weet dat ik mijn belofte houd aan ieder mens die aan mijn woord zal vasthouden, zal ik hem een test gaan geven. Toen die kleine jongen dan ongeveer 14 jaar oud werd, ik kan het me indenken, klein, ruig haar, mooie ogen. Oh, die gelukkige vader en moeder. U weet hoe u ouders bent met uw enig kind. Toen zei God tot Abraham, nu hij wilde het niet aan Sarah zeggen, omdat Sarah het zwakkere vat was. En dus zei hij, Abraham, ik wil dat je deze jongen meeneemt, die ik je gegeven heb. Degene waardoor ik je een vader van vele naties zal maken. En ik wil dat je hem meeneemt naar de top van de berg die ik je vanavond in een visioen zal tonen en dat je hem daar doodt. De enige hoop vernietigen die er voor hem was om een vader van naties te worden. Voor God om zijn woord te houden. En God zei, ik zal je een vader van naties maken. En wacht ik nu al deze jaren tot hij 100 jaar oud was, 114 jaar oud. En hoe hier is die kleine jongen nu en het enige bewijs dat je hebt dat ik mijn woord zal houden, jij gaat naar boven en vernietigt dat. En ik zal je nog steeds een vader van naties maken door dit kind. En Abraham werd er gezegd, twijfelde niet aan de belofte van God. Hij wist dat hij hem ontvangen kon als een uit de doden. Hij wist dat hij, als God het zo beloofde, hij hem kon opwekken uit de doden. En zijn wij dan het zaad van Abraham. En één kleine theologische dwaling kan in de weg staan om populair te zijn bij de rest van de mannen en vrouwen. En u geeft eraan toe in plaats van bij het woord te blijven. Schaam. Wat betekent een of andere grote organisatie voor God? Hij zal het zo wegvagen. Hij is eruit weg. Is eruit weg nadat hij zei zich organiseren. Elk een van hen. En zal er altijd uit weg blijven. Niet de individuele daarbinnen, maar uit het organisatiesysteem. Het is tegen God. En elke gemeente die georganiseerd is, is een dochter van de katholieke organisatie. De Bijbel zegt het. Openbaring 17. De oude hoer en haar hoeren dochters. Precies juist. We hebben haar nu precies hier, bovenop onze natie zitten. Schande over u, fijne democraten, die uw geboorterecht verkocht hebt. In orde, we zullen dit maar laten gaan tot ik terugkom. Merk op. Ik ben laat. Betekent uw Christus niet meer voor u dan uw politiek? U behoorde te doen wat Abraham Lincoln zei. In orde, merk op. We gaan door. God zei nu, neem u de kleine makker, neem hem mee naar bovenop de top van de berg. Wilt u nu weten of Abraham een jongeman was of niet? Hij ging op een 3-daagse reis. Met het kind, met het hout, met de knecht en de ezel. Nee. Welke man, wel een gewone man. Vroeger deed ik de ronde bij elektriciteitslijnen. En vroeger was ik gewoon te lopen als boswachter. En ik kan gemakkelijk 30 mijl per dag wandelen. Nu hebben we wat we benzinebenen noemen gekregen. Maar voor die mannen was hun enige transportmiddel te voet of rijden op een ezel. En hier waren zij met een kleine, trage ezel. En wij kunnen sneller lopen dan hij. En hier was hij op een 3-daagse reis. En toen hief hij zijn hoofd op en zag de berg nog ver weg. Hij moet zowat 100 mijl van de beschaving zijn afgeweest, ginds in de woestijn. Ver in de woestijn. Let nu, luister nu, en let op. Toen nam hij het hout en legde het op Isaacs rug, het kruis. Gods zoon, jaren later. En Isaac droeg het hout de heuvel op, waarop hij als offer zou liggen. Voor afschaduwing. Als God dat vooraf schuifde tot in de puntjes, de vrouw van Lot, keert u niet om terug te kijken naar de dingen van de wereld. Al die typen en schaduwen zijn perfect. Zie, herinnert u Eva, denk aan de vrouw van Lot. Gedenk Lot zelf, uw mannen. Bedenk dat Adam toegaf aan zijn vrouw, Lot evenzo. Wees voorzichtig. Ik zeg het u als een broeder. Het is later dan u denkt. Merk de kleine Isaac op, die de heuvel opgaat. En hij werd 88. Hij keek rond en hij zei, mijn vader. En hij zei, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, hier is het hout. En alles is hier, alles, het vuur. Maar waar is het lam? Voor het brandoffer. Luister naar die oude vader. Zonder één trilling in zijn stem. Hij zei, mijn zoon, God zal voor zichzelf in het offer voorzien. Zijn enige zoon. Die ter slachting ging. Maar toch had dat trouwe oude hart geweten dat God niet kan liegen. Dat is het zaad van Abraham vandaag. Hoe kan het zijn, broeder Branham? God zal voor zichzelf voorzien. Hoe zal hij het doen? Ik weet het niet, maar hij is Jehovah Jireh. Hij kwam boven op de top van de heuvel, stapelde de rotsen op, deed het hout op de rotsen en stak het aan met het vuur. Hij zei, Isaac, mijn zoon, keer je om. Hij nam het koord van rond zijn middel en bond zijn handen en voeten. Isaac was gehoorzaam, zoals Christus het was, tot de dood, legde hem er bovenop, reikte naar beneden in zijn scheden, trok er het grote mes uit, wette het een paar keer, omhoog kijkend naar de hemel. Hij twijfelde niet aan de belofte Gods door ongeloof, maar was sterk, wetend dat hij hem ontvangen had als een uit de doden, volledig overtuigd dat als God zei om het te doen, dat hij hem uit de doden kon opwekken. Dat is Abraham. En dat is zijn zaad na hem. Als dat het natuurlijke zaad was, wat behoorde dan het koninklijke zaad te zijn? Niet wankelen. Wat God zegt, zal God doen. Dat wetend, was hij volkomen overtuigd dat wat God beloofd had, was God in staat te doen. En wat witte het mes, de kleine donkere ogen van de kleine Isaac, keken naar het grote scherpe lemmet, terwijl het over de steen ging. Hij reikte naar achter, schudde zijn haar uit zijn gezicht, trok zijn kleine kind terug, stond op en de tranen liepen zo neer langs zijn gezicht. Hij wist en twijfelde niet aan de belofte van God, hief zijn hand op om met het mes in de keel van zijn eigen zoon te stoten. Maar toen hij het deed, riep de stem van God eruit en greep zijn hand en zei, Abraham, Abraham, houd uw hand terug. Ik weet nu dat gij mij lief hebt. Wat deed hij? Hij gaf een getuigenis aan het zaad van Abraham na hem. Houd uw hand terug. Doe het kind geen kwaad. Ik weet dat gij mij lief hebt. En omstreeks die tijd hoorde Abraham iets achter zich. En hij keek. En daar was een ram. Dat is een mannelijk schaap. Gevangen met zijn horens. In het onkruid. In het struikgewas. En Abraham ging en pakte de ram. En doodde hem in plaats van zijn zoon. Waar kwam die ram vandaan? Hij was 100 mijl van de beschaving af. Wel, de wilde beesten zouden het gedood hebben als het daar geweest zou zijn. Zeker, want het is een huisdier. Waar kwam het vandaan? En bovendien, ginds bovenop die top van de berg is de gras nog water. En Abraham pakte stenen op rondom hem om het altaar te maken op die plaats. Waar kwam het vandaan? Het was geen visioen. Het bloedde. Een visioen bloedt niet. Halleluja. Jehovah Jireh had zichzelf een offer toebereid. Wanneer God op zijn woord genomen wordt, is hij in staat te voorzien waaraan hij ook maar behoefte heeft. God, Jehovah Jireh, is nog steeds Jehovah Jireh vanavond. Hij had reeds een offer toebereid. Hij heeft een gemeente toebereid. Hij heeft een boodschapper toebereid. De Heilige Geest. Hij is hier nu, Jehovah Jireh. De Heer heeft zichzelf een Bijbel voorzien. Een geest, een gemeente, een boodschap, een boodschapper. En het uur is nu hier voor de gemeente om opgenomen en mee naar huis genomen te worden. Jehovah Jireh zal in de middelen voorzien om die gemeente uit de wereld te nemen. Door deze zwakke lichamen van ons te veranderen. En zij op te nemen in heerlijkheid. Jehovah Jireh. Hoe zal het gebeuren in een moderne tijd waarin wij leven? Dat deze dingen zullen gebeuren. Billy. Mijn zoon waar die ook is en ik. Waren onlangs in India. En ik pakte een krant op. Toen ik het schip afging. Stonden daar duizenden. Met stapels kransen. Toen we bij het Time Hotel kwamen. Had men daar een krant liggen. In het Engels. En ik zag een groot artikel dat zei. Het moet een teken zijn dat de aardbeving voorbij is. Wat was er aan de hand? Wel, ongeveer 3 of 4 dagen voor die grote aardbeving waar hij over las, waren al die kleine vogels die in die rotsen leefden. In India heeft men geen hekken zoals wij in Californië hebben, in de Verenigde Staten. Zij maken hun hekken van de rotsen die ze oprapen. En de kleine vogels bouwen er hun nesten. Ze maken grote torens en de vogels bouwen er hun nesten in. En een paar dagen voor die aardbeving kwam, vlogen al die kleine vogels van die muren weg. En in de avondtijd, of in het midden van de dag, wanneer het heet wordt, dan zouden de schapen en het vee onder de schaduw van die muur en die toren staan om uit die hete zon te blijven. Maar 2 dagen lang kwamen het vee en die schapen niet meer naar de muur. Ze bleven buiten in het midden van het veld staan en leunden tegen elkaar ter vertroosting. Toen kwam de aardbeving en schudde die muren neer. En toen begonnen de kleine vogels terug te keren. En het vee van het veld. Wat was het? Dezelfde God die de schapen en het vee en de vogels in de ark kon roepen, toonde dat hij vandaag dezelfde God is die zijn dieren weg kan roepen. En als hij een dier door instinct kan leiden, hoeveel te meer behoren de gemeente van God weg te gaan van deze door mensen gemaakte muren en doctrines van de kerken. Babylon zal een van deze dagen vallen. Jehovah Jireh heeft zichzelf een rustplaats voor u voorzien. Vlucht weg van de torens van de wereld. Vlucht weg van de glamour van Hollywood. De kerken proberen hen na te apen. Te schitteren. Het evangelie schittert niet. Hollywood schittert, het evangelie gloeit. Hollywood schittert van glamour. De grote kerken schitteren door opleiding. En de gemeente van de levende God gloeit van nederigheid en zachtheid en de Heilige Geest. Er is een groot verschil tussen een gloed en een verschijnsel. Hij is hier nu. Jehovah Jireh heeft voor zichzelf voorzien. God is in staat van deze stenen kinderen voor Abraham op te wekken. Als de denominaties het niet willen accepteren, kan God zijn kinderen van de straat opwekken. Prostituees uit de bars. Hij kan doen opstaan al wat hij wil. Maar als God in een boodschap heeft voorzien, is er ergens iemand om het te ontvangen. Jehovah Jireh, de Heere zelf zal voor zichzelf in een boodschap voorzien. De Heer zal voor zichzelf in een boodschapper voorzien. De Heer zal voor zichzelf voorzien op zijn eigen wijze. De tekenen voor de gemeente. Niet door toetreden, door uw naam in boeken te zetten. Vandaag horen wij zoveel over beslissingen, zoveel beslissingen. Wat goed doet het om rotsen op te stapelen als u geen steenhouwer hebt om ze uit te hakken en te vormen in zonen en dochters van God? Wat goed doet het om grote denominaties te hebben, opgebouwd uit duizenden, als daar niemand is met het scherp tweesnijdend zwaard van God, om hen om te vormen in echte kinderen van God? U zou hun overgoed evengoed daar kunnen laten waar ze zijn. Amen. God, niet Methodist, niet Baptist, katholiek. God heeft zichzelf in een mes voorzien om mijn kinderen van God uit te vormen. Zonen van God. Amen. Jehovah Jireh. De Heer zal voor zichzelf voorzien. En hij heeft het gedaan. Geloof hem. En leef. Laat onze hoofden in een ogenblik buigen. Genadige God. De eeuwig levende God. Wees nu barmhartig voor ons. En geef ons uw genade. We zijn allen onwaardig, Vader, wat u voor ons zou willen doen. Maar wij belijden niet dat wij waardig zijn. Maar wij geven slechts acht op de roep van God. We bidden, Vader, dat u ons vanavond wil vormen tot stenen die zullen passen in de tempel van God. Voor de grote komst van de Heere Jezus tot zijn tempel. Sta toe, Vader. Vergeef ons zondaars voor onze tekortkomingen. Openbaar ons uw woord. Toon ons de weg om te gaan. Leer ons, o Vader God. Mogen we het ontvangen. En als het in tegenspraak met het woord is, weten we dat het de verkeerde leraar is. De Heilige Geest is onze leraar. Hij schreef het woord. En hij zou niets anders leren dan het woord. En wij bidden dat hij het ons bekend zal maken in deze avond. In ons hart. Sta het toe, God. Met onze hoofden nu gebogen. Onze ogen gesloten. De genade van God rustte op ons. Is mijn nederig en oprecht gebed. Geloof nu slechts. Twijfel niet. Is er iemand in het gebouw? Ik weet dat er zijn mannen en vrouwen die hem niet kennen. En die nooit zijn toebereide offer de Heer Jezus aanvaard hebben als hun redder. U kent hem niet. U mag misschien intellectueel denken dat u het doet. Maar een mens kan God niet zien, tenzij hij wederom geboren is. Zien betekent niet, u ziet niet met uw ogen, u kijkt met uw ogen. Zien is begrijpen. U keek er recht aan en zei, ik zie het niet. U bedoelt dat u het niet begrijpt. U zult nooit weten waar wij over spreken tot u wederom geboren bent. Had u nooit die ervaring, met uw hoofd in u gebogen en uw ogen gesloten, zou u uw hand op willen steken en zeggen, broeder Brennan, gedenk mij in gebed vanavond. Ik geloof dat wij onze laatste boodschap ontvangen. De dag glijdt snel ten einde. En ik zie dat wat u zei in de Bijbel waar is, omdat ik de Bijbel heb gelezen. Ik geloof dat dit het uur is waartoe wij nu moeten komen. En wat mij betreft, ik bepaal nu mijn standpunt voor Christus. God zegene u, 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 u, u. Goed, boven op het balkon, handen gaan omhoog. Steek gewoon uw hand omhoog en zeg, wat mij betreft, zoals Joshua zei, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Iemand anders, ik wacht. God zegen u daar achteraan. Ik zie uw hand. God zegen u daarboven. God zegen u. Hij ziet u. God ginds boven op het balkon. God zegen u daarboven, meneer. Troosten wat u ooit in uw leven hebt gedaan. Precies in het middelste balkon steekt iemand daar de hand op. Misschien heb ik nooit een hand daarin gezien. Het kan iemand in het middenpad, iemand ginds boven. Steek uw hand op en zeg, broeder Brennan, wat mij betreft, ik wil hem dienen. Ik ben oprecht. God zegen u. God zegen u. God zegen die kleine man. Iemand stak de hand op rechts van het balkon. Zeg, broeder Brennan, wat mij betreft, ik weet dat dit juist is. Ik ken God niet. Ik wil hem kennen. Ik wil zeker zijn. Ik zie dat ik me niet kan veroorloven een kans te missen. Ik kan nooit meer terugkomen. Waar de boom naar overhelt, dat is de wijze waarop hij valt, zegt de schrift. Val niet in de verkeerde richting. U kunt het vanavond goed doen. Bedenk, zolang er een eeuwigheid is die nooit begon en nooit zal eindigen, maar waarvan u een deel wordt, zult u lijden of zult u in vreugde leven? Hoe zult u weten dat u levend thuis komt? U zegt, ik ben nog erg jong. Ik kreeg zojuist een boodschap. Een jonge dame ginds in mijn staat ging het verkeerde pad op. Begon sigaretten te roken. Ze hadden haar over God verteld, maar ze wilde niet luisteren. 16 jaar oud. Ze kwam van, nee, 18 jaar oud. Ze kwam gewoon van een high school. En haar werd gezegd te proberen goed te doen. Maar ze begon om te gaan met de verkeerde groep. De bliksem doodde haar op slag. Juist onlangs stond een gekleurde man op in Shreveport en zei, er is niets mis als God. Hij lasterde gewoon. Hij zei, ze zijn iets aan de troep heilig rollers en bliksem trof hem. Ze namen hem mee naar het graf en terwijl ze de man begroeven, kwam er een kleine wolk op en bliksem trof de kist en blies hem gewoon uit de kist. Jehovah God werd kwaad. Ik weet dat hij een goede God is, maar hij is ook een God van orde, van oordeel. Hij kijkt nog steeds. Hij weet het. En als u zonder God bent, steek uw hand op en zegt, gedenk mij, broeder Brem, als u bidt, God zegen u, dame. God zegen u, zoon, dat is nog goed. Nog iemand anders, God zegen u, dat is een goed jongeman. God zegen u daarachteraan, ja, oh, dank God. Onze hemelse vader, u hebt hen nu gezien. U weet dat er 20 of 30 handen zijn opgestoken van hen die u als een redder willen. God staat het nu gewoon toe. Ik geef hun dit woord. U zei zelf, wie mijn woorden hoort, ik heb het beste gedaan wat ik ermee kon doen, heer. Wie mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven. Wat wonderbaar om dat te bedenken. Als oprechte harten achter die handen dat werkelijk meende, is er net iets gebeurd. Nu, u zei, wie mij zal belijden voor de mensen, zal ik belijden voor mijn vader en de heilige engelen. Laat hen weten dat u hier bent, heer. Ik bid dat u het zult toestaan. Hoor ons. Wij zijn uw dienstknechten, Heer. In Jezus' naam. En hoor, dus steek uw hand op. Steek uw hoofd op. Doe uw hoofd op. Gelooft u dat Hij Jehovah Jireh is? Gelooft u dat wij in de dagen zijn zoals in de dagen van Noach, van Lot, de dagen van Noach? Herinnert u zich de laatste boodschap? Is er iemand hier voor de eerste keer? Steek uw hand op. Velen. Ik denk dat broeder Boris het u heeft uitgelegd. U hebt gehoord van de eerdere samenkomst wat er gebeurd is. Steek uw handen op als u kunt. Als u het nooit gezien hebt, alleen gehoord. Nu, ik ben een vreemde voor de mensen hier. Sommige van u mensen met kwalen. Bid tot God en zeg, God, heb genade met mij, ik ben ziek. Broeder Brenham kent mij niet. Maar ik hoorde dat u een hoge priester bent die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Hoeveel weten dat? En hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Weet u dat? Wel nu, als hij dezelfde hoge priester is, hoe zou hij handelen als u hem aanraakte? Op dezelfde wijze als hij deed toen de vrouw met de bloedvloeiing hem aanraakte. Hij keerde zich om en vertelde haar van haar bloedvloeiing en dat haar geloof haar had gered. Is dat juist? Hij is dezelfde vandaag als u hem op dezelfde manier kunt geloven als hij toen was. Gelooft u hem op die wijze? Nu kijkt u deze kant op, naar mij. Zoals Petrus en Johannes zeiden bij de poorten schone, kijk ons aan. Dat was niet om naar hen te kijken voor iets, maar om te kijken wat ze zeiden. Laten we van hier ergens beginnen. Kijk deze kant op en geloof met heel uw hart. En zeg, Heer Jezus, ik geloof u en ik wil uw kleed aanraken. Spreekt u tot broeder Brenham en laat hem weten wat mijn moeite is. Ik zal u geloven als u het zult doen. Zou u dat willen doen? Nu, hier is het gewaagde van de zaak. Hoe zou ik het aandurven iets dergelijks te doen? Er zou iets verkeerd met mij zijn om een dergelijke uitdaging te doen. Ik heb dat uitgedacht voor 500.000 mensen in één keer. Ik kon zelfs hun taal niet spreken, maar hij liet mij nooit vallen. Waarom? Hij beloofde het. Dit zijn de laatste dagen en hij beloofde dit en hier is het. Ik weet, vrienden, dat u een hoop gehad hebt om u gekwetst over te voelen. U hebt heel wat vleeselijke nabootsingen gehad. Maar laat mij u één ding zeggen, niet tot mijn voordeel, maar tot uw eigen voordeel. Men heeft dat altijd gehad. Maar God heeft er nooit twee op de aarde dezelfde tijd. Zo was het nooit. Maar bedenk slechts dat er een hoop nabootsingen zijn, maar dat er één echte God is. Er is een echte Heilige Geest. Er is een echte boodschap van God. En dat is dat Jezus Christus voor zondaar stierf, weer opstond uit de dood en is teruggekeerd in de persoon van de Heilige Geest om hetzelfde werk te doen in de gemeente wat hij deed toen hij hier was. Nu zegt het woord van God dit niet. De Bijbel zegt in Hebreeën het 4e hoofdstuk. Het woord van God is scherper en krachtiger dan een tweesnijdend zwaard dat vereen scheidt, dat snijdt, zowel bij het komen als het gaan, zelfs het merg van het been, en dat een onderscheider is van de gedachten en de bedoelingen van het hart. Is dat juist? Dat is de reden dat Jezus voor het gehoor kon staan en het hun kon zeggen. Die fariseeën zeiden, hij is Beelzebub. Jezus keerde zich om. Ze spraken het niet luid uit, maar hij zei het hun zoals hij de vrouw over haar bloedvloeiing kon vertellen. Tegen de vrouw kon hij zeggen dat zij al die echtgenoten had. En toen hij dat dan zei, zei ze, wel, dat is het teken van de Messias. U ziet nu de terugkeer, het verschijnen van de Messias onder het volk. Het is de Heilige Geest die de gemeente gereed maakt. Ik wil dat u uw hoofd wendt. Ziet u die kleine vrouw die daar zwaait, overeind komt, die daar precies zit? Ziet u dat licht over haar? Zij lijdt aan hoge bloeddruk. Dat is juist. Zij heeft een blauwe jurk aan, een soort bril op haar gezicht. En gedurende de laatste paar seconden heeft zij een echt vreemd, warm gevoel over zich heen gevoeld. Dat is juist. Nu, uw hoge bloeddruk, die u zoveel last heeft bezorgd, heeft u verlaten. Aanvaardt u het? Steek uw hand op, als u dat doet. Wat raakte zij aan? De hoge priester. Ga nu vragen het aan de dame. Ik zag haar nooit in mijn leven. Ik weet niet één ding over die vrouw. Maar dat is waar. Ik lette op dat licht waar het over dit gehoor heen bewoog. Ging daarheen en hing bij die een gloeiend licht. Gelooft u? Arthritis. Blaaskwaal. Complicaties, nerveus, zwakheid. Dat is juist. U bent niet van hier. Van een kleine plaats, West Point genaamd. Dat is juist. Gelooft u dat God mij kan zeggen wie u bent? Mevrouw Hartwig. Dat is juist. Als dat juist is, sta op. Het heeft u verlaten. Jezus Christus maakt u gezond. Gelooft u? De mensen kijken achterom naar u. Maar de dame is precies hier. Kijk, dat licht houdt nog steeds boven haar stil. Ziet u dat niet? Hier is het. Let op. Daar is het, bij die man die daar recht naar mij zit te kijken. Arthritis. Geloof met heel uw hart. God zal u gezond maken, meneer. Wij zijn vreemden voor elkaar, maar niet voor God. Deze dame hier precies achteraan lijdt aan een hoofdpijn. God laat haar dit niet missen. O God, alstublieft. Mevrouw Morton, geloof in de Heer Jezus Christus. Hij genas u van die hoofdpijn, zie. Hij wilde haar niet voorbij laten gaan. Ik wil u iets vragen. Gisteravond, toen ik tot iemand in het gebouw sprak over hoofdpijn, had u een heel vreemd gevoel. En u vroeg zich af of u dat was of niet. Is dat niet juist? Steek uw hand op. Ik lees uw gedachten niet, maar ik zeg wat u dacht. Dat is juist. Vandaag wilde u zeker zijn dat u het was. Het zal u nu verlaten. Uw geloof heeft u behouden. Halleluja. Kijk naar deze dame die hier zit met een geruite jurk aan. Hebt u een gebedskaart, dame? U hebt er geen. Gelooft u dat de breuk u zal verlaten, dat u gezond zult worden? Steek uw hand op als dat is wat er verkeerd met u was. In orde. Geloof met heel uw hart en wees genezen. Ziet u wat u nodig hebt? De dame precies achter haar. Stak haar hand op. De tweede daarachter met een klein groen uitziende jurk aan. Leidend aan een hartkwaal. Ja. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Dat is fijn, prachtig. Hij zal het doen, als u het slechts zult geloven. Een dame, de tweede gins bij u vandaan, mevrouw Tilman, daar. Als u gelooft dat God u zal genezen van die maagkwaal, mevrouw Tilman. Geloof en u zult uw maag hebben. Het is een nerveuze maag en u hebt het al gedurende een lange tijd, in het bijzonder sinds de menopauze, is het op u geweest. U hebt vele dingen gehad die u last veroorzaakten, maar het is nu allemaal voorbij. Als die dingen waar zijn, wuif gewoon met uw hand naar de mensen, zodat zij het kunnen zien. Als ik een vreemde voor u ben, blijf met uw hand zwaaien. Jezus Christus maakt u gezond. Gelooft u? Wat is het? Jehovah Jireh. De Heere voorziet zichzelf in een offer. Nu, de hele samenkomst wordt voor mij zo'n beetje als een waas. Jehovah Jireh heeft in een offer voorzien voor elk van u. Gelooft u het? Nu u hier, die uw hand hebt opgestoken, kom naar voren en kom hier even staan. Wilt u het doen? Jehovah Jireh heeft in een offer voorzien. U stak uw hand op dat u het geloofde. U hebt hier gezien en weet. Onmogelijk, het is iets. Kijk naar deze mensen, hoeveel er geroepen zijn. Ik weet het nu niet, misschien 7, 8 of 10, wat het ook was, die uitgeroepen zijn. Het zou kunnen blijven doorgaan, maar terwijl ik nog kracht heb, wil ik dat u komt en Christus als uw redder aanvaardt. Wilt u nu opstaan en komen terwijl wij zingen, ik kom Heer, kom nu tot u. Wilt u nu opstaan en hier naar voren komen, u die uw hand er straks opstak, en kom hier om het altaar heen staan en toont u dat u zich niet schaamt voor Christus. U bent in zijn tegenwoordigheid, kom nu en bewijs de mensen dat u het echt meende, dat u wilt dat het door God aan u gedacht wordt en dat u hem als uw redder accepteert. Kom nu naar voren terwijl wij allen opstaan en zingen. Ik kom, Heer, ik kom nu tot u. Was mij, reinig mij in het bloed dat vloeide van Calvary. Kom er nu uit, kom er even recht hierheen. Wij zullen bidden. U zult nooit enigszins dichter bij hem komen dan wanneer u hem nodig hebt. Kom naar beneden, uit het balkon. Ja, kom naar beneden, kom hier staan. Nu, hij zei, als gij mij zult beleiden voor de mensen, zal ik hem beleiden voor mijn vader. Maar als gij voor mij beschaamd bent, zal ik beschaamd voor u zijn. Bedenk de Bijbel vanaf Genesis tot Openbaring. Kom nu, jong en oud. Wilt u komen, kerklid of niet, kom nu. Wilt u, accepteer Christus terwijl u in zijn tegenwoordigheid bent. Luister, gelooft u dat ik zijn profeet ben? Ik heb dat nog niet eerder beleden. Maar ik geloof dat ik sta bij mensen die het zullen begrijpen en weten wat ik u probeer bij te brengen. Er zijn mensen hier die christendom beleiden, die hier behoren te zijn. Kom, wilt u niet? Laat mij u vragen, hoe zult u het ooit gaan zijn? U zult nooit een ander teken ontvangen. Dit is het. Zo spreekt de Heer. Zou een profeet van God een dergelijke verklaring afleggen als het niet waar was? U ontvangt uw grootste teken en uw laatste teken voor de verschijning van Christus. Kom, de reden dat ik deze dingen zeg, ik heb dit nooit gezegd in enige andere samenkomst, is dat ik voel dat hier precies de gelegenheid is dat er iets gebeuren kan. En daarom zeg ik het op deze wijze. Ik geloof dat u het zult begrijpen. U zou niet willen rondgaan om een of andere cultus te maken en zeggen, Broeder Branham is een God of iets dergelijks. U zult begrijpen waar ik over spreek. Kom nu, kom. Laat mij u overtuigen. In de naam van Jezus Christus, kom. U die niet weet waar u staat. En u bent er niet zeker van. Gewoon een intellectueel of een emotioneel iemand. U hebt geroepen, u hebt gehuild. Of u had een of andere sensatie. Probeer niet om daarop binnen te gaan. Bedenk dat ik u in de naam des Heeren zeg dat u verloren bent. Ellendig verloren en het niet weet. Waag het er niet op, vriend. Ik zaai alleen zaad en trek het net binnen. God geeft de groei. Ik weet het niet. Laten we onze hoofden buigen. Zien of hij niet iets heeft. Dat. Call me now. Vader, zoek uw eigen hart. Kerklid, als ik hier stond en alleen maar een ervaring had van mij ergens bij een kerk te voegen, dan zou ik hierheen komen zo snel als ik kon. Bedenk dat de geest getuigenis aflegt dat wij aan het einde zijn. De wetenschap zegt, het is 3 minuten voor middernacht. De boodschap van de Bijbel zegt, hier is het laatste ding. De opwekking is aan het eindigen. De deur sluit zich. U zult buiten staan, kloppend, en u kunt niet binnenkomen. Kom. God zegen u, jonge dame. U doet dat niet. Zegen u, dat is juist, meneer, dat is de manier. Kom gewoon naar beneden van het balkon. Kom door de rijen. Hier is het woord, hier is het bewijs. Daar is de geest, daar is de getuige. En hier komen de mensen om aan te tonen dat wij bij de eindtijd zijn. Langmoedig, niet willend dat iemand zou omkomen, maar dat alle tot bekering zouden komen. Kom hier staan. Misschien hebt u twijfel in uw gedachten gehad. U moet zeker zijn, vrienden. Geloof is volmaakt. Tot 75 mensen zijn in het rond vergaderd. Kom nu, laat de rest komen die moet komen. Houd nu wat langer aan, want morgen zal het over goddelijke genezing gaan. De Heilige Geest aan mij zojuist, roep die gebedsrij niet, roep het altaar. Ik gehoorzaam hem en doe zoals hij mij vertelt. Gehoorzaam. Hij moet het doen. Onze hoofden gebogen terwijl wij wachten. O God, laat de Heilige Geest over deze bewegen. Degene die naar voren willen komen voor het altaar. Deze mensen komen voor hun zegen. Mogen de Heere God het toestaan. De Geest van God is sprekend. Beweeg erop in, beweeg erop in. Kom nu dichterbij iedereen. Elke ziel door zonde onderdrukt, daar is barmhartigheid bij de Heer. Kom nu, kom onder die reinigende vloed. Verlies al die schuldige plekken. Er is een bron gevuld met bloed, vloeiend uit Immanuels aderen. Eerbiedig, voelt u die vrede over de samenkomst nu? Wat is het? Het is de dood van zondaars. Nu, persoonlijke helpers, kom nu rondom hen. Het is de dood. Deze mensen sterven. Bijbels zijn uit de mode, legt men uit. De dood gaat langs het altaar en nieuw leven zal komen na de dood. Oh, hoe zult u dat op een dag willen horen? De dag wanneer uw hart stopt met kloppen. Dat is het, jongeman. Gezegend is je hart. Dat is juist, daar wacht hij op. Laat nu de christenen die onderricht geven naar voren komen, terwijl we het volgende vers zingen. De stervende die verheugde zich om die bron in zijn dag te zien. Daar kan ik op schoon gemeen als hij al mijn zonden wegwassen. Laat de mensen die instrueren en nu dicht omheen komen staan. U die de doop van de Heilige Geest niet heeft, kom nu naar voren terwijl wij het volgende vers zingen. Kom nu terwijl wij het volgende vers zingen. Het woord bekendgemaakt. Oh, dat is fijn. Kom nu naar voren. Kom terwijl het water beweegt. Dat is het werk. Dus kom gewoon binnen. Alle die naar voren stappen nu. Voor het bewegen van het water. Kom naar voren. Nu u die wilt bidden. Kom nu dicht naar voren en wees gereed. We zullen geloven dat God dit zal herkennen. Hij moet het. De God die de gedachten van het hart kan onderscheiden. Bedenk dat Jezus dat slechts één keer in een stad deed. Maar hij zei, meer dan dit zult gij doen. Ziet u, bewees dat zijn woord juist was. We wegen nu op in en laten we nu alle bidden voor deze mensen die hier zijn. Elke persoon die weet hoe te bidden. Hoeveel wederom geboren christenen zijn er in het gebouw? Steek uw hand op. Laat nu iedereen de hand opsteken en dank geven voor deze mensen. Onze hemelse Vader, wij zeggen u dank voor deze mensen. Zij zijn de uwe. Zij zijn gekomen en zij belijden. Zij komen om te sterven aan zichzelf en aan de zonde. Ze gaan terug aan een nieuwe schepping in Christus. Satan, je hebt de strijd verloren. God is Jehovah Jireh. De Heere heeft in een offer voorzien, in een volk voorzien, in een altaaroproep voorzien, in de boodschap voorzien, in genade voorzien. En Satan heeft de strijd verloren. In de naam van Jezus Christus heeft hij de strijd verloren. Amen.